In Jezaja 41 waren wij de vorige keer teruggekomen bij de vraag van vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Dat is de herhaling, of de voortzetting eigenlijk, van de vraag die begint in vers 2. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? En wie heeft zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als voortgedreven stoppel? En wat het maar was, wie heeft dat gedaan? En het antwoord is uiteindelijk: ik, de Heere, in vers 4 dus, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Maar de vraag was: wie heeft die rechtvaardige verwekt? Maar de vraag is eigenlijk in de eerste plaats voor ons: wie is die rechtvaardige die hij verwekt heeft? En ik heb u gezegd, daar zijn eigenlijk drie antwoorden op. Het Joodse antwoord is meestal, dat is Abraham, die door de Heere verwekt werd van de opgang, dat wil zeggen uit het oosten, en heeft hem geroepen, want door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam geweest, is gegaan naar een plaats die de Heere wijzen zou, en zonder te weten waar hij komen zal, met de woorden natuurlijk uit Hebreeën 11, maar dat is een goed antwoord natuurlijk. Het traditioneel antwoord is bovendien, het gaat over Kores, Cyrus, Kores. Dat is een antwoord zo dicht mogelijk bij de tijden van Jezaja. Al moet gezegd worden dat die Kores pas optreedt lang na het optreden van Jezaja, lang na zijn dood zelfs. Maar niettemin hoef je hem niet zo ver te zoeken, want hij wordt ons geïntroduceerd in hoofdstuk 45. Waar boven staat Kores, het werktuig Gods. En Kores is dan degene die was de eerste koning officieel van het Perzische Rijk. En die gaf meteen, toen hij aan de macht kwam over Babel, gaf hij de Joden toestemming om eventueel terug te keren naar Jeruzalem. In 536 voor onze jaartelling officieel. En men zegt, dat gaat daarover. Dus een profetie over de opkomst van Kores. Maar dat brengt ons vanzelf bij het derde antwoord. Het is gewoon de Messias. Wie heeft die rechtvaardige, wie is de noemen ze een rechtvaardige? Want door de rechtvaardigheid van die ene, weet u nog? Dit is Romeinen 5. Het is gewoon een messiaanse profetie. Daarmee is het antwoord Kores niet van tafel geveegd. Want Kores in hoofdstuk 45, waar we het dus later over zullen hebben, is in zichzelf weer een voorbeeld van de Messias. Dat wil zeggen, dat hoofdstuk gaat over Kores, maar eigenlijk gaat het over Christus zelf. Maar wie heeft het allemaal zo geregeld? Wie heeft het van de beginnen aangekondigd en ook bewerkstelligd? Wie heeft dit gewrocht en gedaan van den beginnen enzovoorts? En het antwoord is: ik, Jehovah. Vers 4 is dat, hè? Ik, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Ik heb meelij met de vertalers, want die moeten zoiets dan vertalen. En je begrijpt dat dat moeilijk is. Het idee is, hij is de eerste en hij is de laatste. En onderweg van de eerste naar de laatste blijft hij gewoon wie hij is. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Maar nou raak je al een beetje in de problemen natuurlijk. Want die uitdrukking uit Hebreeën 13 is een uitdrukking over Christus. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En het punt is dat je in dit vers dus oploopt tegen dat merkwaardige verschijnsel. Ik weet nooit hoe ik het echt goed moet zeggen. Maar het merkwaardige verschijnsel dat Jehovah uiteindelijk toch gewoon dezelfde is als Christus. Liever zeg ik het andersom. Dat vind ik iets makkelijker. Christus is dezelfde als Jehovah. Vandaar dat wij hem kennen als Jehovah. En omdat het Hebreeuws schijnt te zijn, oké, wordt het Jehovah, Yeshua, Jezus. En dan Messias voor, Messias voor Christus, maar het heet gewoon de Heer Jezus Christus. En je loopt daar dus op tegen het verschijnsel dat de Christus die wij kennen, de Heer Jezus Christus, zijnde de opgewekte. Maar ja, ik blijf volhouden dat de term de opgewekte Christus een pleonasme is. Ik bedoel, ja, de opgewekte is de Christus en Christus is de opgewekte. Dat hij dezelfde is als Jehovah. Met die verstande dat Jehovah, zijnde de Heere dus, in het Oude Testament, was niet Jezus, dat kan niet, want Jezus is degene die geboren werd in Bethlehem. Gezult zijn naam heette Jezus, die naam droeg hij niet in oud-testamentische tijd, hij heette Jehovah. Jezus is de naam van degene die als mens geboren werd, enzovoorts, uit de maagd Maria. En Christus, ja, Jezus werd de Christus in zijn opstanding, zoals Petrus het zei. God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Here en tot Christus. Tot Jehovah dus. Ik geloof dat ik het ooit nagekeken heb in de, in een modern Hebreeuws Nieuw Testament, maar er staat niet Jehovah. God heeft hem gesteld tot Jehovah en tot Messias. Daar staat tot Adonai en tot Messias. Nou weet ik niet, er zijn verschillende versies van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws. Want het is altijd de vertaling uit het Grieks, hè? Dat weet u toch, hè? Het Nieuwe Testament stamt niet uit het Hebreeuws, het is Grieks. En als het Hebreeuws Nieuw Testament bestaat, en dat bestaat, dan, ik ken zo uit het hoofd twee versies, dan, ja, dan is het een vertaling vanuit het Grieks. En mijn zin is, moeten dan staan Jehovah, maar het staat er niet. Maar ja, de Joden willen de naam Jehovah sowieso niet gebruiken, ook niet in een vertaling. Dus dan zetten ze het ook niet neer. Dus ja, dat. En het is ook niet doorslaggevend, want een vertaling is een vertaling en die is niet van Gods wegen geïnspireerd. Dus ja, dat maakt me verder niks uit. Maar, als Paulus in, dus niet Petrus, maar Paulus in Filippenzen 2 zegt, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, dan kan het alleen maar de naam Jehovah zijn. En de zin luidt verder, opdat in de naam van Jezus, waaruit blijkt dat Jezus dus wel degelijk de naam Jehovah draagt. Waar dan ook nog bij komt, dat het vers zelf, context daar in Filippenzen, geciteerd is uit Jesaja, ik weet niet of ik me zo gauw vind. Of dat nou 42 al is. Ik geloof het niet. Maar in 42 kun je dat eigenlijk ook al lezen. De Heer is mijn naam. Maar hij is, meen ik, uit nog verder. Ja, uit hoofdstuk 45. Met name vers 23, daar merk je het aan. dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij beleiden of zweren. En er staat zelfs in mijn Bijbel een verwijzing ondergedrukt naar Filippenzen 2 vers 10. Zodat u het niet van mij hoort, maar van een ander. Wie het maar was, anoniem. Zo is dat. Maar dat gaat, we hebben het daar later natuurlijk alsnog over, dat gaat wel degelijk over enerzijds Jehovah en anderzijds over Jezus. En dus wordt hij de Heer Jezus. Het punt is echter, want dit schijnt moeilijk te begrijpen te zijn, maar het punt is echter dat de Heer Jezus in zijn zogeheten omwandeling, ik vind het een raar woord, alsof hij even een ommetje gemaakt heeft. En vooral dat dan nog een ommetje. Maar goed, over verkleinwoorden zouden we het voorlopig niet meer hebben, toch? Nee, oké. Okay. Jezus, ik zeg het zonder de titels, omdat het zo ook beschreven wordt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat Jezus in zijn leven op aarde leefde als mens. Dat hij, net als wij, vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij in alle dingen, net als wij, verzocht is geworden. Dat hij gekomen is in gelijkheid des zondige vleeses. Nee, ik ga het niet hebben over wat dat precies betekent. Het gaat erom dat dat precies zo in de Bijbel staat. In Romeinen 8 vers 3 of zo. Gelijkheid des zondige vleeses en wat het maar was. Waarom hij ons in alle dingen gelijk moest worden, Hebreeën 2, en wat het maar was. Dat wil zeggen, toen hij op aarde, dit is ketters wat ik nu ga zeggen, maar ja. Toen hij op aarde leefde, was hij geen God. En de term geopenbaard in het vlees kan al sowieso niet, om twee redenen. Want niemand kon hem als God herkennen. Dus dan moet het dan toch geweest zijn God verborgen in het vlees. Maar niet God geopenbaard in het vlees. Toch? Dat is één. En het andere is, de hele uitdrukking God geopenbaard in het vlees is ontleend aan 1 Timotheus 3. Als ik het fout heb, hoor ik het wel. 1 Timotheus 3. Maar dat staat daar niet. Ik weet ook niet hoe latere vertalingen, ik zal het even opzoeken. Ik weet ook niet hoe latere vertalingen dat gedaan hebben. Ten slotte kan je dagwerk van hebben om al die vertalingen bij te houden, wat daar staat. Je moet gewoon weten wat er echt staat. En daar staat in 1 Timotheus 3 vers 16... Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid, en er komt er een opsomming, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld. En iemand heeft ooit dat woord God ertussen gezet. En dat staat er dan ook in de textus receptus. Nee, dat is goed. De verborgenheid door Gods zaligheid is groot. En dan is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd. Het is gewoon een opsomming. En het woord God hoort er niet bij. Dat heeft iemand erin gesmokkeld, maar ze hebben er meer in gesmokkeld om een leer der drie-eenheid overeind te kunnen houden. Per slot is die op democratische wijze vastgesteld, die leer. En dat moet dan met hand en tand verdedigd worden. En dat is zowel met hand als ook met tand gebeurd. En hier en daar, vandaar dat je ook hebt zoiets als drie zijn er die getuigen enzovoort uit 1 Johannes. Ja, daar staat een heel verhaal bij, maar dat staat er niet. Er is een heel verhaal ingevoegd om ons iets kloppend te maken enzovoort. Hè. Dus ik zeg het er maar bij, de uitdrukking God geopenbaard in het vlees staat nergens in de Bijbel. Dat is een misverstand, men heeft het dringend nodig. Maar God is niet geopenbaard in het vlees. Heb je dat? Hij is hooguit verborgen in de geest. Maar de Heer op aarde was mens. En iemand heeft een keer gezegd van, ja, maar dat leer jij dan anders dan je vader. Dan moet ik u zeggen dat ik het anders formuleer, maar ik geloof het precies hetzelfde. Alleen, hij zei het niet zoals ik het zei. Hij was daar wat tactischer in. Maar dat maakte het voor mij lastig om het te begrijpen, overigens. Maar, en niet voor mij alleen, denk ik. Maar mijn vader vertelde het, en dan vertel ik het weer te plastisch, maar om het duidelijk te maken. Mijn vader vertelde gewoon, hij had zijn goddelijke aard natuur afgelegd. Dat is Filippenzen 2. De gestalten is God zijn, de gestalten is van een dienstknecht aangenomen enzovoorts. Hij had zijn godheid afgelegd. Hij leefde ook naar zijn opvattingen op aarde als mens. En naar hij wel degelijk in het publiek vertelde, want dat herinner ik mij, zei hij, de verzoeking van de Heer Jezus, altijd, maar in het bijzonder in de woestijn, maar ook bij zijn kruisiging, was dat hij op een of andere wijze die godheid weer tot zich zou trekken, weer aan zou doen of er zich mee vullen. Zo, de idee was ongeveer alsof hij in zijn bagage die godheid meedroeg. Dat kun je niet voorstellen, maar dat kan je van die hele levende eenheid ook niet. Dus wat zou je daar problemen over maken? Hij had het afgelegd, hij droeg het dus niet, om zo te zeggen, niet als kleed of als inwendig. Maar als hij zou gewild hebben, zou hij kunnen gezegd hebben, ik stop hiermee.
Mijn vader vergelijkt dat met, indien hij als zoon zei, kom onaf van het kruis.
Zie, dat hoort van de andere kant. Dat was echt vergaderingsleer. Maar je mocht in die kringen dan toch niet zeggen dat de Heer mens was op aarde. Voor de volle 100%. Want men rekende die godheid in het koffertje als het ware. Nee, met alle respect, ik bedoel niks lelijks. Maar hoe zeg ik het anders? Men rekende dat dan toch mee. Hij was God en mens. Maar in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, hij was mens op aarde. En die godheid, wat het ook was, je kunt je dat toch. Kijk, het zijn goddelijke dingen, die kunnen wij ons toch niet voorstellen. Maar je kunt wel gewoon geloven wat de Bijbel erover zegt. God wekt hem op uit de dood. En toen werd hij gesteld tot Here en tot Christus. Maar de naam Here is de naam, de titel zo je wilt. Daar is toch geen verschil tussen. Dat is ook maar onzin allemaal. Dat is de titel van de verschijning, van mijn part de openbaring van de onzinnelijke God reeds in het Oude Testament. Als God is de onzinnelijke, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Hij kan niet gezien worden, God kan, niemand heeft trouwens ooit God gezien, zegt Johannes nog, terwijl hij in de volgende zin Mozes noemt, of in de zin daarvoor geloof ik, in Johannes 1, in het evangelie van Johannes. Genade en waarheid is door Mozes. De wet is door Mozes. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Een vers later of zo is dat niemand heeft ooit God gezien. En Mozes dan, het antwoord is, wat Mozes gezien heeft, was de zoon. Want er staat er, de enige geborene die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard, uitgelegd, geëxegetiseerd, staat er. Letterlijk. Met een Grieks woord. Met andere woorden, Mozes heeft de buitenkant, de persoon, dat is het goede woord. Niet binnen de levende drie eenheid, maar gewoon binnen elke andere discipline. Hij heeft de persoon, de buitenkant van de godheid gezien, maar God zelf kan niet gezien worden. En die heeft ook geen naam als zodanig. De naam Jehovah is de naam van God die zich op een of andere wijze manifesteert. En als hij dat doet, verschijnt daar een gedaante die heet Jehovah. Hoewel die zich ook bediende ooit van de naam Melchizedek en van vorst van het Heer des Heren, dan wel neutraal engel des Heren. Maar dan nog Heer, Jehovah namelijk. Hebben jullie dat? En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth is hij, functioneert hij als de verouderlijking, de persoon, de openbaring van de godheid. En dus is hij Jehovah. En die titel draagt hij in zijn hoedanigheid van openbaring van de Godheid. Dan kun je spreken over God geopenbaard in het vlees. Maar dat is dan toch een redelijk toekomstige aangelegenheid. Begrijpen jullie? En het is God zelf, en zijn naam is Jehovah. Het is God zelf die dit bewerkstelligd heeft en die deze rechtvaardige van de opgang verwekt heeft, enzovoorts. En dat is de vraag hier. Dit is een messiaanse profetie. Wie heeft dat gedaan? Ik, zegt de Heer. En daarna noemt hij zich, en ik ben de eerste, en ik ben de laatste, en ik ben onderweg dezelfde, en wat het maar was. En het zijn die woorden, en dat staat er waarschijnlijk in uw Bijbel ook wel onderaf gedrukt, het zijn die woorden die niet alleen in Jesaja herhaald worden, maar ook in Openbaring. En in Openbaring, het boek Openbaring, en daar worden deze termen, deze uitdrukkingen, uitdrukkelijk toegepast op de Heer Jezus Christus. In mijn Bijbel staat er verwijzing onder naar Openbaring 1 vers 17 en 22 vers 13. Maar ik stel voor dat we die dan toch eerst opzoeken en dan wordt het Openbaring 1. Eerst vers 11, maar dat heeft men er al niet meer onder gezet, hè. Eerst vers 11. Die vinden ze dan toch een beetje te moeilijk om die erbij te noemen. Want het begint dan in Openbaring 1 vers 10 met: ik was in de geest op de dag des Heren. Dat is overigens niet de eerste dag der week of zo. Nee. Niet on the day of the Lord en ook niet on the Lord's day. Dat maakt trouwens helemaal geen verschil. Het is gewoon de dag des Heren. Dat wil zeggen, in de geest was hij in wat nu nog toekomst is. Dat is de wederkomst van Christus. Eigenlijk letterlijk het oordeel dat de Heer zou brengen, dat Jehovah zou brengen over de volkeren der aarde. Niet op de jongste dag overigens, maar meer specifiek in de openbaring van zijn koninkrijk uiteraard. Want dat is wat de dag des Heren is, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Dat is gewoon hetzelfde. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dat was te verwachten, want het begint altijd met het woord van God. Met de shofar, de bazuin, een grote stem, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega. Dat is een mooie uitdrukking, want Alpha en Omega zijn respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, niet eens het Hebreeuwse, tot ergernis van de Messias beleidende Joden. Ik moet nog eens nakijken wat er in de Hebreeuwse vertaling staat, hè? Het Hebreeuwse Nieuw Testament. Als ze daar de Alef en de Taf hebben opgeschreven. Ja. Maar ik ben de Alfa en de Omega. De eerste letter en de laatste letter is het idee. Dat wil zeggen het woord Gods. Het begin en het einde daarvan. En dat staat er dan vervolgens. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En in mijn Bijbel staat er dan niet een verwijzing onder, helaas, naar Jesaja 41. Want men blijft er moeite mee hebben. Dit gaat over Jezus namelijk. En ja, is dat dan dezelfde als Jehovah? Het antwoord is ja. Sinds zijn opstanding, ja. En ik wijs er maar op dat de Heer Jezus zelf in de Bijbel pas Heere genoemd wordt na zijn opstanding. Ja. Bij de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, is het gewoon Jezus. En eventueel zoon des mensen, maar dat is de titel die hij zichzelf geeft. Dat wil zeggen, die term gebruikt hij zelf. En eventueel zoon van David. En dat is uiteraard zijn koninklijke titel.
Maar
dat
is toch ook wel in vers 8, hè?
Ja, in vers 8, maar daar staat niet eerste en laatste, maar toch staat het er. In vers 8. Daar staat, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En daar kun je nog net laatste in lezen, maar daar staat wel een verwijzing onder naar Jesaja 41 en Jesaja 44. Maar men heeft er problemen mee. En hier heet het die is en die was en die komen zal. Dat is de eerste en de laatste en onderweg is hij dezelfde. Het is chronologisch, het verleden, heden en toekomst. Nou goed, en dan krijg je dat in vers 11. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En hetgeen je ziet, schrijft het in een boek enzovoort. Dat is dit boek. En dan krijg je aan het eind weer... in vers 17, eind van vers 17. Hij zei tot mij, vrees niet. Dan weet je meteen wie je voor je hebt. Toch? Daar ken je het ook meteen. Als iemand zegt, vrees niet... Ja, dat is de Engel des Heren. Dat is de term uit het Oude Testament. Vrees niet. Tot Maria en tot Jozef, vrees niet. En de Heer bij zijn discipelen na zijn opstanding, vrees niet. Vrees niet, ik ben met u. Dat heeft de Heiland beloofd. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Daar staat het dus eigenlijk al voor de derde keer hier. Onder verwijzing nog steeds naar Jesaja. En hier ook. Hier wordt trouwens ook nog genoemd Jesaja 48 erbij. Daar hebben ze alle drie uit Jesaja. 41 vers 2, 44 vers 6 en 48 vers 12. En hier in Openbaring is het 1 vers 11. Nou vers 8 eigenlijk al. En dan vers 11 en dan vers 17. En dan krijg je Openbaring 2 vers 8. Schrijvende engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en levend is geworden. Degene die stierf vanuit de dood opstond. De eerste en de laatste. De opgewekte, de Messias. Dus weer onder verwijzing naar Jesaja. En uiteindelijk helemaal aan het eind in Openbaring 22. Bij de belofte, zie ik kom haastig, in vers 12 is dat. En dan, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En daar staat het dus feitelijk drie keer. En dan hadden we trouwens ook nog 21 vers 6. Want daar staat hij ook nog. Hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Enzovoorts. Met andere woorden, je kan het niet missen. Dat zijn uitdrukkingen die in Openbaring uitdrukkelijk worden toegepast. Op Jezus. Maar in Jesaja gaan ze over Jehovah. En in de praktijk, Jezus is Jehovah. Dat was hij niet in zijn omwandeling op aarde. Vandaar dat die discussie over de godheid van Jezus gewoonlijk een absurde discussie is, omdat de vraag moet zijn, over welke tijd hebben we het? In zijn omwandeling op aarde was hij dat niet. Hij werd bovendien, maar ja, daar kan ik uren over praten, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Hij werd bovendien, volgens Hebreeën 5, uit de mensen genomen. En gesteld bij God. En dat was niet een truc, niet een of andere act die wij dan toch doorzien of zoiets. Maar het is reëel. Daarom moest hij ons in alles gelijk worden. Werd mens volkomen. 100% en niet nog een keer 100% God. Hij was gewoon helemaal mens. En hij werd uit de mensen genomen. En juist als mens kon hij ons vertegenwoordigen. En doet hij dat nog steeds trouwens. Want hij is voor dat doel bij God gesteld. En God kiest ervoor om zich via hem te manifesteren. Met alle consequenties van dien, die ik ook niet overzien kan. Maar zo wat. En als ik probeer dat uit te leggen, dan vind ik het altijd wat banaal. Ken je dat? Je hebt een telefoon, ik weet niet, ik heb het nog nooit bij de hand gehad, geloof ik. Je hebt zo'n telefoon, daar heb je allemaal gegevens in zitten. En dan moet je een nieuwe telefoon. En er zit nog niks in. Dan moet je zien dat je gegevens uit die oude overzet in die nieuwe. Waarna die nieuwe zich gedraagt zoals die oude, want je hebt heel het spul overgezet. Of met een computer doe je dat ook. Je zet de hele software over, de hele harde schijf over. En wat het maar was, enzovoorts. Het ding gedraagt zich hetzelfde. En vaak nog een beetje beter ook. Maar, en het ziet er heel anders uit, maar toch, enzovoorts. Kun je dat voorstellen? Nou ja, dan zeg ik, maar dat geloven vele mensen ook niet. Wij krijgen straks een nieuw lichaam. Maar al wat hierin zit, of misschien moet ik naar het hart wijzen, dat weet ik nooit helemaal zeker. Al wat daarin zit, gaat mee daar naartoe. En hier was het al een beetje zoek geraakt. Je kon er niet meer bij. Je weet zeker dat je het opgeslagen hebt ergens in een of ander bestand. Maar waar heb je het gelaten? Of de nieuwe software weigert te lezen. Heb je dat ook? Van die bestanden met aantekeningen van je Bijbelstudies. Maar je hebt inmiddels, heb je jaren niet naar gekeken. Maar inmiddels heb je andere programma's om die aantekeningen te maken en op te slaan. Je hebt verzuimd tijdig het zaakje te converteren. Dan kan je er niet meer bij. Maar het staat er wel in. Je kan er niks meer mee zijn. Dat heet vergeetachtigheid, als bij een mens heet dat zo, hè? Vergeetachtigheid. Maar goed. Maar we krijgen straks een nieuw lichaam en dan weet je dat allemaal weer. Wordt even schrikken natuurlijk. Maar dan krijgt het begrip aha, er leeft niets, ineens een nieuwe betekenis. Maar dan zit het in een ander vat. Hè? Wordt het in een ander vat gegoten, heet zoiets in goed Nederlands, enzovoorts. En straks verschijnt daar het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. In het Oude Testament gebeurde dat ook, hè? Je heette Jehovah. En straks in de toekomst verschijnt het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Die heet dus nog steeds Jehovah, maar hij heet ook Jezus. En hij is ook degene die eens aan het kruis voor u en mij stierf. Echt wel. Dat komt bij elkaar in die ene. Dat is hoe de Bijbel dat leert. En bij al die andere leerlingen wordt of tekort gedaan aan zijn godheid. Dat is de moderne variant. Of er staat altijd ter discussie of Jezus God is. Ja. Toch? En aan de andere kant staat ter discussie notabene of hij wel mens was. Dan hebben we bijvoorbeeld gedacht, ja, hij is wel mens, want anders moet je kerstfeest afschaffen immers. Nee, dat kan niet. Dat kan je niet doen. Maar goed, ja, hij was wel mens, maar wij laten ons niet bedotten. Want hij was God geopenbaard in het vlees. Ja hoor, en dan keek je in die krib en dan dacht je, goh. Moet ik je uitleggen, deze of niet? Ik was er ook, ja. Dan denk je wel verbazend, daar ligt God in een kribbe. Wat is hij klein? Zou hij nog groeien? Hoezo? En dan spreek je jezelf wel tegen, want dat kan natuurlijk niet. Dan zou hij geen God zijn. Maar wat er in de kribbe lag, was dat ook niet. Dat was een mens. Die moest toenemen in kennis en in wijsheid enzovoorts. Die moest gehoorzaamheid leren. Dat moeten namelijk alle kindertjes doen. Ik weet wel dat we dat afgeschaft hebben. Sinds de 60e jaren en de anti-autoritaire opvoeding enzovoorts. Maar hij moest ook net als alle gehoorzaamheid leren. En dat ging ook niet vanzelf. Dus hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden enzovoorts. Ja, en door de gehoorzaamheid van die ene, enzovoorts. Dus onze zaligheid bewerkstelligd. Maar dat was Romeinen hoofdstuk 5. Je hebt ineens geen enkel probleem meer met al die verschillende bijbelteksten die erover gaan. Alleen ja, je loopt tegen van die leerstukken, van die formules loop je aan die nog nooit iemand begrepen heeft. Maar die word je geacht te bezigen, maar dan kom je met je bijbel niet meer uit. En daarom ga ik er dan toch maar even op in. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? De Heere God heeft hem verwekt. Wie heeft die verwekt? Ja, Jezus van Nazareth. En bij nader inzien zijn één. Een mooi voorbeeld daarvan, maar vind ik. Maar voor sommigen wordt het alleen maar moeilijker. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik nog altijd. Daniël hoofdstuk 7. Jezus zelf waarschijnlijk voor velen een wat lastige, wat moeilijke profetie of visioen. Maar toch, als je van goede wil bent, is het fantastisch. Daar ziet Daniël vier van die dieren achter elkaar, vier van die beesten. Dieren is niet het goede woord. Vier beesten. Het staat dieren hier trouwens, oh mijn god, in vers 3. Ziet hij opkomen uit de zee, uit de wateren, uit de volkerenzee. Het zijn dat is het verhaal weer van die wereldrijken, net als in hoofdstuk 2. Wereldrijken achtereenvolgens. Tot en met het Romeinse Rijk en zelfs tot en met de 10 statenbond die in nu nog toekomst is. Van die 10 hoornen, dat ga ik niet bespreken. Maar hij zegt, en dit zag ik, vers 9, totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Waarna de vraag is, op hoeveel tronen zit de oude van dagen? Oké, voor wie zijn die andere tronen? Ja, voor de gemeente, ja. Ja. Maar goed, dat was niet waarom ik het aanhaal natuurlijk. U weet wie de oude vandaag is. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol enzovoorts. Dus de uitbeelding van de godheid. Die weliswaar niet gezien kan worden, maar in een visioen kan alles. En in een visioen wordt hij zo voorgesteld. En een vurige rivier vloeide en ging voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Voor hen zijn die tronen. En Hebreeën 12 zegt dat wij zijn toegevoegd aan die 10.000. Alleen het woord 10 is daar niet vertaald, is weg. Dat komt, er staat het woord iets als myriaden of zo. Maar een myriade is, als het specifiek is, 10.000. Myrias, myriad in het Grieks. Maar goed, het had er moeten staan, 10.000. En dan vraag je welke 10.000. Wij zijn toegevoegd aan de vele 10.000 engelen. Welke 10.000 engelen? Die van Daniël 7. En wij horen bij die. Enzovoorts. Hè? Bij die oude vandaag. Vandaar die tronen. Want wij zullen tronen beërven, toch? En kronen? Nou goed. En het gericht zette zich, de rechtbank ging zitten. Maar we zouden toch met Christus de wereld, de volkeren, de engelen oordelen. Dus de rechtbank, dat zijn wij, gaat zitten. En de boeken werden geopend, logische wijze. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Dat is de duivel, de antichrist, de verklager der broederen, de leugenaar van de beginnen en wat het maar was. En die werd gedood enzovoorts. En dan aangaande de overige dieren, men nam hun heerschappij weg. Want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Want het Babylonische, eigenlijk moet ik zeggen, het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, bestaan de eeuwen door eigenlijk. Ze zetten elkaar voort. Dat noemen ze de translatio van de macht. Daar is een hele filosofie over. Hoe die rijken elkaar opvolgen. En als het ene rijk ten onder gaat, gaat de macht over naar een ander rijk. En dat vind je in de Bijbel ook. Maar buiten de Bijbel om wordt dat gewoon ook zo geleerd, dat dat zo gaat. Maar goed, het is iets moeilijker misschien, maar... Ga ik u niet uitleggen, dat staat toch allemaal zo niet in de Bijbel. Maar het is een bekend gegeven. De translatio, ja. Heet dat. Maar goed. Verlenging van leven was een gegeven tot tijd en stond ertoe. Verder zag ik... Maar dat verder moet je gewoon weglaten. Hè? Dat is net alsof er nou wat anders komt. Maar het is niet zo. Het is gewoon... Ik zag in de nacht gezichten en ziet... Er kwam een met de wolken des hemels... En ja, dan weet je al wie het is natuurlijk. Dat is degene waarvan wij weten dat hij in de wolken des hemels verdwenen is. En daarom komt hij ook op de wolken des hemels, want hij zou komen, wederkomen, zoals de discipelen hem hadden zien opvaren. Handelingen 1. Op hemelvaarsdag, toch? Nou goed. Een met de wolken des hemels als mensenzoon. Ik prefereer zo'n des mensen. Maar goed. Dat een vind ik zo zwak. Streep die maar door. Als mensen zo'n vind ik ook goed. Maar niet in de zin van... Hij leek er een beetje op in de verte. Of hij imiteerde een mensenzoon. Hij kwam als... Maar in zijn functie van mensenzoon. En mens is gewoon Adam. Dat staat er ook hoor. In het Hebreeuws. Ben Adam, dat is de zoon des mensen. En die zoon des mensen kwam tot de oude van dagen, zij deden hem voor dezelfde naderen. En dan staat er, eigenlijk moet je dan een hele reeks versen verder lezen voor de zekerheid, maar dan staat er, en hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden, en zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden, maar de vraag is, wie zijn koninkrijk, is dat de oude vandaag, of is dat de zoon des mensen? En bij nadering is daar geen verschil tussen, ze zijn namelijk één. Moet ze naderen tot elkaar. Juist. Want wat is anders de betekenis van... en zij deden hem voor dezelfde naderen. Ze werden één. Waar nog bij komt dat het woord naderen ook nog het woord is voor offeren. Enzovoort. En dat is precies wat het Nieuwe Testament... Niet bekend, maar dat is wat het Nieuwe Testament beschreven wordt... over de Heer Jezus Christus... die in zijn opstanding zichzelf een goldig opgeofferd heeft... Als een welriekend offer namelijk. En gezegd heeft, Vader, hier ben ik. Of hier ben ik, o God. Om uw wil te doen. En God nam dat offer aan. En stelde hem aan. Als hoge priester en koning dus. Van het nieuwe verbond. En als eerstgeborene alle creaturen. En wat het maar was. Heb je dat? En dat is het. En anders lees je gewoon. Als het te moeilijk is, lees je gewoon Johannes 5. Is het, meen ik. De Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon. Aan wie? Aan de Zoon des mensen, staat erbij. De Vader heeft al het oordeel gegeven aan zijn Zoon, omdat hij de Zoon des mensen is. Zo staat het daar. Waar blijkt dat de Zoon van God de Zoon des mensen is. Het is één en dezelfde persoon. Zoiets heet een personele eenheid. Maar goed, maar het zijn dan twee functies. Maar hier komen ze bij elkaar. En fundamenteel, dat is gebeurd in de opstanding van Christus. Toen werd die zoon des mensen, want dat was hij op aarde ook. Nee, sterker nog, dat werd hij toen hij op aarde geboren werd. Zoon des mensen. De erfgenaam van dat geslacht van David in Jeruzalem. En dat is zoon des mensen, zoon van Adam. Zie je?
David's
zoon. En daarmee de zoon van David. En de Heer zei tot David, dat is 2 Samuel 7. Uw zoon die uit uw lijf voortkomen zal, die zal een eeuwig onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zal het stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En hij zal mij tot zoon zijn. In gewoon Nederlands. En ik zal hem tot mijn zoon stellen. En daarmee... wordt dus de zoon van David de zoon van God. of de erfgenaam van David, de erfgenaam van God. En daarom is het uiteindelijke koninkrijk van het huis van David gewoon het koninkrijk Gods. Het is een en hetzelfde. Omdat het vast ligt in die ene. En er ligt vast sinds de opstanding van Christus, toen God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Bovendien, dit was Handelingen 2, de toespraak van Petrus. God heeft hem tot Here en Christus gesteld. Maar een paar versen daarvoor haalt Petrus Psalm 16 aan en zegt daar met grote nadruk dat David over zijn opstanding gesproken heeft in het besef, David, in het besef, in de wetenschap, dat God hem een zoon zou verwekken enzovoorts. Nou, daar hebben we het nu over. Die op zijn troon zou zitten enzovoorts. Dat is de prediking dus. De evangelieprediking is de prediking dat die zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, Abraham, David, de erfgenaam van de hoogste troon over de mensheid, van Gods wegen, is aangesteld over de ganse schepping. En sindsdien de functie bekleedt van zoon erfgenaam van God. Want, die mag je ook noteren, zoonschap is een functie. Vaderschap ook. Niet iedereen is vader. En niet alle zonen worden vader, maar velen wel. En dan ben je vader en zoon tegelijk. Afhankelijk van welke kant je opredeneert. Het is niet iemands wezen, het is iemands functie. Het spreekt over relatie en daarmee specifiek binnen het Bijbels verband over erfrecht. Want dat is een van de eerste dingen die dan een rol speelt. En hoe dat nou weer komt, dat hebben we het een andere keer weer over. Maar het gaat erom dat je deze dingen begrijpt. Dat je die woorden uit Jesaja 41 begrijpt. Die rechtvaardigen. Uiteindelijk is dat gewoon de Heer Jezus Christus. En onder verwekt versta ik dan niet eens. Uit Maria en geboren in Bethlehem, daar versta ik net zo goed onder, zijn opstanding uit de dood. Dat er wat aan vooraf ging, dat is zo. En zo vind je het ook terug in Handelingen 13. Als je het allemaal moet opzoeken, mensen schieten het helemaal niet meer op, hoor. Dat is ook Handelingen 13, waar Paulus zegt, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan vervuld, toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. Dat woord is het ook en in de volgende versen staat het ook. Zie je? En waar heeft hij die woorden vandaan? Nou, misschien wel uit Jesaja 41. De rechtvaardige verwekt. Hem geroepen op zijn voet, dat wil zeggen hem gesteld. Neergezet. De heidenen voor zijn aangezicht gegeven. Heers over uw vijanden, heers te midden van uw vijanden. Kortom, zoiets is het dan, hè? Wie heeft zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad uit welke hij met zijn voeten niet gedaan gegaan had, enzovoort. Dat wil zeggen, wie heeft dit bewerkstelligd, maar het is een messiaanse profetie. Dat je de geschiedenis van Israël of van de roeping van de aartsvaders daarin ook herkent in die woorden, ja, dat bevestigt alleen maar dat ook die geschiedenissen profetisch zijn in zichzelf. En dat ook de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob uiteindelijk vervuld worden, toch heus in en via de Heer Jezus Christus, van wie Paulus schreef dat in hem al de beloften Gods ja en amen zijn. En dat is het dan. En daarom komt er commentaar dat we eigenlijk al hadden. En dan zijn we in vers 5. De eilanden zagen het en zij vreesden. De einden der aarde beefden. En u weet, vrezen en beven zijn synoniemen. Maar daaruit volgt dat eilanden en einden der aarde dus ook synoniemen zijn. Want we hebben hier duidelijk van doen met een parallelisme, parallele zinnen. Twee keer hetzelfde. De eilanden zagen het en ze vreesden. De einden der aarde beefden, zij naderden en kwamen toe. omdat het wat uitgebreider, dan zagen het. Zij naderden en kwamen toe. De een hielp de ander en zeiden tot zijn metgezel, wees sterk. Wat hier feitelijk staat, is dat als dan die Messias komt, die verwekt is van de opgang en wat het maar was allemaal. Kortom, als het nieuwe verbond aanbreekt, dan zijn het de eilanden en de einden der aarde die komen. En wat komen ze dan? Tot geloof komen ze. Dat is een rare formulering, ik weet het, maar goed, ik vind het wel leuk. Want zij naderen tot de Heer. En naderen is nog steeds het woord voor
overgeven,
offeren, feitelijk. Ja, dat is wat het is. En hier wordt feitelijk zij het dan bedekt, vermeld, hoe de zaligheid niet terecht zou komen en het koninkrijk gods niet terecht zou komen bij het Joodse volk dat nabij was, maar dat het terecht zou komen bij, ik zeg eerst maar even, bij de heidenen, bij degenen die verre waren, en bij nader inzien specifiek bij de 10 stammen van Israël. En daarmee is meteen verklaard vers 8... Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Waar komt die uitdrukking ineens vandaan? En het antwoord is, wel, het gaat over de eilanden, de einden der aarde. Want daarheen, waar het ook wezen mogen, maar daarheen zouden de, vanuit Jesaja gerekend, de 10 stammen verstrooid worden, voor zover ze dat niet al waren. Maar dit zijn de moeilijke dingen, omdat het niet algemeen bekend is. Hè? Ook in de dagen van Jesaja was een heel groot deel van de Israëlieten, van het nageslacht van Abraham, Isaac, kortom van de 13 stammen van Israël, was al lang gemigreerd. Het land uit. De wereld over en hoofdzakelijk naar het westen, waar ze nederzettingen hadden gesticht. En dat is ongeveer de betekenis van het woord dat vertaald is met eilanden. Het betekent gewoon verafgelegen volksplantingen. Ik weet niet of je dat woord nog kent. Ik weet ook niet of het mag, want ik geloof dat het uit Duitsland komt. Maar goed. Maar zoiets. Zo heet dat, een volksplanting. U weet wel. Je moet naar de oost varen, dat is nog een eind weg, want je moet helemaal om Afrika heen, want er was geen Suezkanaal. En onderweg krijg je scheurbuik, maar je moet onderweg moet je verse groenten opdoen. En vooral citroenen en wat het maar was allemaal. En hoe kom je daaraan? Nou, voordat je daar het hoekje om gaat, benaderen is in een, de dubbele betekenis van de term, voordat je links, het is nog linksaf ook. In Oud-Nederlands is het trouwens slinks. Kwam ik laatst tegen. Want het verbaasde me niet. Slinks. Ja. Iemand werd zijn slinker voet afgezet. Nou ja, dat komt omdat hij eraf geschoten was door Compaan. Ken je Compaan? Klaas Compaan uit Zaandam? Nee. Dat was de beroemdste Nederlandse zeerover. Sommigen denken dat dat Michiel Adriaansson de Ruiter was. Maar dat is niet waar. Dat was bovendien geen zero, dat was Compaan. Maar goed, weer een ander verhaal. Maar de slinkerbeen ging, moest eraf. En zo is het maar net. Maar voordat je dus naar het zuiden en dan moet je slinks afgaat, om de kaap heen, Achilles heette trouwens geloof ik, hè? Die kaap, weet je, Achilles? Kaap de Goede Hoop is niet het zuidelijkste puntje van Afrika, hè? Nee. Het is alleen maar een schiereiland, de zee in. En net als bij Californië heb je ook zo'n punt, maar nee, dit is verder. Ik meen dat het Achilles is of zo, maar goed. Maar het schijnt dat de zeestromingen elkaar bij Kaap de Goede Hoop ontmoeten, hoor. Dat dan weer wel. Zodat men dat dan toch als het moeilijke punt beschouwt. Maar dat terzijde, maar toen hebben ze dus Jan van Riebeek hebben ze daar naartoe gestuurd om een volksplanting te planten. Want volken worden volgens de Bijbel, volgens Jeremia ook geplant. En eventueel uitgerukt. Daar zijn ze nu mee bezig. Maar er wordt enzovoort. En daar woonden toch geen mensen in die dagen. Ik wacht even of commentaar komt. Toen hebben ze daar Europeanen, Nederlands boeren, hebben ze daar boeren natuurlijk, om te kweken daar enzovoort, terwille van de scheepvaart. Maar je weet hoe het gaat, je brengt een stuk land in cultuur en van alle kanten komt er dan volk op af van hé, hier valt iets te halen, hier valt iets te verdienen en in slechtste geval hier valt iets te roven. Nou ja, en zo is het gekomen. En daarna vertelt men ons van alles, maar je moet je niks laten wijsmaken. Hetzelfde gebeurde in Israël trouwens ook, in Palestina. Dat was in principe geen volk, het was een grote woestijn. Er kwam wat volk doorheen, maar het was voor niemand. Niemand deed er wat mee. En voor zover het iemands eigendom was, hebben de Joodse kolonisten, volksplantingen, hebben het land gekocht via het Joods Nationaal Fonds, de Jewish Agency, enzovoort. Het is allemaal legitiem gebeurd. En Palestijnen bestonden niet. Maar ja, daarna kwamen de mensen op aan. Want het land werd in cultuur gebracht. Er viel iets te halen. Er kwam een economie van de grond. En nog een paar dingen. Sinaasappelen schijnt, dat kwamen er ook van de grond. Vooral bij Jaffa in de buurt, heb ik begrepen. Maar dat even terzijde. Enzovoorts. En toen, ja. Toen ontstond het gedoe. Toen wilden de anderen dat land ook wel hebben. Enzovoorts. En ze noemden zich Palestijnen. En zo is er een Palestijns volk ontstaan. Zogenaamd. Ja, die dingen gebeuren. Maar dan weet u langzamerhand wat de nederzetting is, een eiland. Je stuurt volk een bepaalde kant op en pelgrimvaders stuur je weg met een bootje. En dan zetten ze daar een vlag in de grond, oh schitterende kleuren van Nederlands vlag. Waar ben je daar blij mee als ik u zie aan vreemde kust? Hoe heb je dat vroeger ook moeten leren, die versjes? En de blanke top der duinen nog. Nou ja. En de laatste keer dat zoiets gebeurd is, was het toen de Amerikanen een vlag op de maan gezet hebben. Al wordt eraan getwijfeld of dat wel gebeurd is, moet ik je zeggen. Want ja, complottheorieën vind je overal en soms zijn ze waar. Maar goed, toen maar. Maar die eilanden, kijk, wat je moet leren, ik doe er nou wat lang over en ik doe dat altijd wat losjes, want ja. De Israëlieten waren een volk dat zich de Heer zou hen vermenigvuldigen, enzovoorts. En daarom vraag je, waar zijn al die mensen dan gebleven, allemaal uit het kleine landje? En dat is gewoon, als je de goede vraag stelt, krijg je ook een antwoord. Die zijn de hort opgegaan. Je weet waar de hort. Nou, daar zijn ze dan opgegaan. Die zijn uitgezworven. En aangezien afstanden overbruggen het beste gaat over zee, mede omdat daar geen mensen wonen, zijn ze dus in hoofdzaak naar het westen verdwenen, zodat je automatisch krijgt nederzettingen in het westen. En nederzettingen wordt vertaald met eiland, en het westen wordt vertaald met zee, want het is hetzelfde woord. Dus zo gebeurt dat. Maar dat is wat ze gedaan hebben rondom de Middellandse Zee, vooral de zuidkant trouwens. De Grieken hebben trouwens ook daar nederzettingen, maar dat is meer langs de noordkant, overigens. Sicilië, Frankrijk, Marseille is Griekse nederzetting. Ja. Maar op de Afrikaanse kust, de zuidkust van de Middellandse Zee, vooral Israëlitische nederzettingen, al noemen wij ze dan Fenicische. Maar die kant zijn ze opgegaan. Maar dat is al gebeurd nog in de dagen van de Egyptische ballingschap. Dat wil zeggen, nog tijdens de slavernij in Egypte. Want je vraagt je toch af of daar niet af en toe dan toch een slaaf of een groep slaven 's nachts stiekem op afspraak er vandoor is gegaan. En stiekem een boot losgegooid heeft, gekaapt heeft en de Middellandse Zee opgegaan is en verdwenen is. En het antwoord is ja, dat is veel malen gebeurd. In ieder geval, de Iberiërs hebben dat gedaan, want die kwamen uit Egypte. Dat stond gewoon in de handboeken hoor. Niet de Bijbelse, maar de geschiedenis. Iberiërs. En zijn naar het westen gevaren en hebben zich gevestigd in een land dat wij kennen als España. Safan. Dat is Spanje. Safan. In Spanje. En dat heet dan ook, dat moesten we leren, dat heet het Iberisch Schiereiland. Niet te verwarren met Siberisch. Want daar ben je niet op vakantie, ook niet voor de wintersport. Maar, hoewel er mensen zijn die... Ja, laat maar zitten. Iberisch Schiereiland, maar de vraag al moet zijn, wie zijn de Iberiërs? Maar dat hebben ze mij ook nooit verteld. Maar je hoeft de naam maar met Hebreeuwse letters te schrijven. En dan staat er dat het Hebreeën zijn. Moeilijker is het niet. En waar kwamen die vandaan? Ja, uit de zuidoostkant van de Middellandse Zee. Ja, dat is gewoon Egypte dus. Daar kwamen ze vandaan. Ze waren gewoon Israëlieten. Heb je dat? Nou ja. En zo verder. En we kennen ze natuurlijk als de Feniciërs in elk geval. En als de zeevolken in hoge mate. Want ze gingen scheep. Dat zijn die eilanden. Maar we hebben het erover gehad, herinner ik mij ineens naar aanleiding van vers 1. Zwijg voor mij gij eilanden. Nou, daar ging het naartoe. En op die eilanden werd het evangelie ontvangen. In het algemeen. Nou ja, voor zover, deze is makkelijk, voor zover het evangelie ergens ontvangen is, anders gezegd, voor zover het christendom, neem even grote afstand, voor zover het christendom ergens gevestigd is geworden, is het gevestigd onder de Europeanen, dat wil zeggen, het is gevestigd hier in Noordwest-Europa. En met de migratie, want migratie ging altijd door. Met de migratie van die volkeren opnieuw verder naar het westen, of althans in eerste instantie naar het westen, de Noordzee op, de Atlantische Oceaan op en zo verder. Daar hebben ze het christendom meegenomen. Dus naar de Amerika's. En ook weer slinks de hoek om naar Zuid-Afrika. Ja. En naar Australië, Nieuw-Zeeland enzovoort. Naar Indonesië ook, maar dat is nooit wat geworden. Daar zijn niet alleen de blanken verdwenen, maar daar hebben ze intensief evangelie gepredikt. Maar waar het aan ligt, dat weet nooit iemand. Ik weet wel waar het aan ligt. Het was geen goede aarde. Dat is Bijbels antwoord. Dus het heeft niet echt gewerkt. Niettemin, je vindt christenen over de hele wereld, over alle volken, want onder alle volken is het evangelie gepredikt, al in de dagen van Paulus. Ja, je vindt ze dus ook inderdaad overal. Maar het algemene idee is dat de Angelsaksische volkeren, ja, dat zijn de christelijke volkeren. Of andersom, christendom is de godsdienst van de Angelsaksische volkeren. De blanken, de Europeans. En misschien moet ik nu zeggen, dat was zo.
Ja.
Maar ja, voor zover het nog ergens is, is het toch daar. Dus ik verwacht ook toch heus wel dat de opname van de gemeente een grote klap betekent voor de, nou ja, alle hoe zeg je dat, alle Caucasische staten, bestaat zoiets. Voor Nederland ook, voor Engeland meer, voor Amerika zeker. Zuid-Afrika, ja, dat is langzamerhand wel achterhaald. Ik heb de indruk dat de blanken daar in grote aantallen weer weggegaan zijn. Maar ja, ik ben er geen even geweest, dus ik weet het niet meer. Maar wel, wat ik ervan gezien heb, is ze vertrekken allemaal daar. En ja, het land is naar de bliksem eigenlijk, hè. We zien heel in het zuiden dat je nog redelijk veilig bent en zo, maar ja, er wordt niet gewerkt in het zuiden, dat weet u, hè. Dat is Florida, dat is een, dan ga je met pensioen.
Ja.
Verhoudingsgewijs, hè. Maar goed, en werken doe je in de Transvaal, maar ik geloof niet dat het daar goed gaat voor wat ik ervan weet. Maar vooruit maar weer, het is wel een beetje gênant. Maar het gaat langzamerhand natuurlijk allemaal voorbij. Wij Europeanen hebben de verlichting aangedaan en toen werd het
kunstlicht.
En toen werd het duister. Het was kunstlicht, broeder. Ja, ik dank u hartelijk dat die uitdrukking, die schrijf hem even op heeft. Maar, dat was kunstlicht, ja. Bij de verlichting heeft men de autoriteit afgeschaft en toen ging dus het licht uit, want het licht is de enige autoriteit die er is. Al wat openbaar maakt, is licht. Maar dat heeft men uitgedaan, openbaring. Maar toen maar. De eilanden zagen het, we hebben het er later nog vaker over, want in de volgende hoofdstukken komt het nog enige malen aan de orde. De vraag blijft altijd, waar ging de zaligheid naartoe? En het antwoord is, naar de eilanden. Naar de Israëlieten, maar niet die in het land, maar die in het buitenland. Ver weg, degene die hun Israëlitische identiteit, let op, diegenen die hun Israëlitische identiteit allang achter zich gelaten hadden. Dat is wat het is. En dat is met name met de 10 stammen gebeurd.
Vervreemd.
Ja, ze zijn vervreemd van het burgerschap, dat is de uitdrukking.
Ja, ja.
Maar men kent het verschijnsel niet en dus verklaart men de term uit Efeze 2 en Colossense 1. Vertaalt men weg. Maar er staat echt, hè, die vervreemd, eertijds vervreemd waard van het burgerschap Israëls. Dat betekent dat ze ooit deel hadden aan het burgerschap Israëls. Althans hun voorvaderen.
Mm-hmm.
Maar los daarvan, als je gelooft dat die 10 stammen ergens zijn, dan geloof je dus dat ze niet meer weten wie ze zijn. Of althans, dat ze bekend zijn onder andere namen. En dus niet weten wie ze zijn. Heb je dat nog? Nou ja, zo is het ook in het algemeen. Maar daar vond het evangelie ingang. Dus toch, bij Israël. Maar niet dat Israël dat vasthield aan de wet en aan het zogenaamde beloofde land. Dat is het. Bij vers 5 waren wij, de eilanden zagen het en zij vreesden. Degene in het buitenland in de koloniën. De einden der aarde, hetzelfde. Zij naderden en kwamen toe en de een hielp de ander en zeide tot zijn metgezel, wees sterk. En zij kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. Waar nou volgt? Vers 7, en dat is de andere kant van het verhaal. Namelijk de werkmeester, of hoe je zo iemand, je vraagt je dan af, wat is dat voor een woord in het Hebreeuws, een werkmeester. Staat er trouwens ook in Vandalen, het Nederlands woordenboek bedoel ik, werkmeester. Wordt het goed gerekend bij Scrabble? Vraag je dan af, werkmeester. Wow. Toen maar. Iemand die werkt en die de meesterstitel draagt. Waarom niet? Iemand die het kan. De werkmeester, een ambachtsman. Versterkte de goudsmid. Die met de hamer glad maakt, versterkt je dien die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, of wat het maar precies was, want uiteindelijk doet het er niet toe, Waar het over gaat namelijk, dat men, is dat men hier bezig is met zichzelf één God te maken. Ik zei, het is toch de andere kant van het verhaal, waar we het al eerder over gehad hebben. U weet wel, het figuurzagen, maar wat is figuurzagen in het Hebreeuws eigenlijk? Maar, ja. En ze zeggen, ja, zo is het goed, dat is prima. En zo maakt men zich een godsbeeld. En in gedachten zie ik dan die theologen een godsbeeld maken. En met elkaar overleggen en vergaderen en theoretiseren en boeken schrijven. Enzovoorts. En ze zeggen, het is goed. En er staat, daarna maakt hij het vast met spijkers. Met nagelen. Hoezo? Nou ja, dat het niet omvalt. Dat staat er. Ik vind dit een van de mooiste. Er wordt al vaker de spot gedreven met die afgodenmakers. Deze vind ik de mooiste. Daarom maak je het vast met nagelen dat het niet wankelen. Want ja, je moet er toch niet aan denken dat je God omvalt. En daar zijn de heidenen mee bezig, zijn de volkeren mee bezig. Daar waren de Israëlieten mee bezig. Dat waren ze ook mee bezig in de ballingschap. Ze hebben de Baaldienst uit Tyrus en Sidon, uit Libanon, hebben ze mee de zeeën overgenomen en gebracht tot in Noord-Amerika aan toe. Er zijn overblijfselen van. De Baaldienst, inclusief de mensenoffers enzovoorts. U weet wel, de Bijbel spreekt er ook over. Maar goed. Maar toen ineens kwam het evangelie en toen kwamen ze tot geloof. En dus volgende vers weer. Maar gij Israël, het is natuurlijk ook gewoon en gij, want maar bestaat niet. Hè? Het is net als vers 7, het begint met en. En gij Israël, je moet maar zien dat je het begrijpt. En gij Israël, mijn knecht. Gij Jacob, dat is Israël, die ik verkoren heb om mijn knecht te zijn. Want ook dit is een parallelisme. Israël, mijn knecht, is hetzelfde als Jacob, die ik verkoren heb. Het zaad van Abraham, mijn liefhebber, die mij lief heeft en mij dient. Het is eigenlijk een drievoudig parallelisme. Israël, Jacob, Abraham, mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn liefhebber. En dat gaat dan dus toch over Israël. Maar waar is Israël hier dan? Op de, aan de eilanden, aan de einden der aarde, waar het men is. In de koloniën. Als het dan in het land zelf niet welkom is, dan maar over zee. En dat is wat in de praktijk gebeurd is. En daar gaat het hier verder ook over, een heel hoofdstuk uit eigenlijk. En daarna ook in hoofdstuk 42 en 43, 44 is iets minder, maar later komt het weer terug. Met name in hoofdstuk 49, uitdrukkelijk de zaligheid die terechtkomt niet bij het Joodse volk in het land en levend onder de wet of wat er verdoen moet gaan, maar bij die volkeren die een Israëlitische identiteit kwijt zijn, die geëmigreerd of gewoon gemigreerd zijn, maar die uitdrukkelijk door de Heer hier alsnog genoemd worden. Israël, Jacob, zaad van Abraham. En nou is meteen verklaard waarom dat er zo nadrukkelijk staat. Daar wisten ze niet meer. Ja. Iemand zei ooit, de Joden weten wie zij zijn, maar ze kennen de Christus niet. En de tienstammen, of hoe ze maar heten, kennen wel de Christus, maar weten niet wie ze zelf zijn. Apart, hè? Ja. Ik vond hem wel aardig. Nou goed. Israël, mijn knecht, gij Jacob die ik verkoren heb. En dan verder, vers 9 meteen. Gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde. En u dacht dat Israël gegrepen was uit de Chaldeeën, dan wel uit Egypte. Nee, het is gegrepen van de einden der aarde, hier. Hoe is het daar dan terechtgekomen? Ja, in de verstrooiing. Gij welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, waar ze ook waren, betekent dat in elke plek waar ze zijn. Woord bijzonder vind ik ook altijd mooi hoor. Erbij en zonder, dat is precies wat eilanden ook in het Nederlands eigenlijk zijn. Ergens ver weg en zo, ze zijn er niet bij, ze zijn ver weg en ze zijn zonder, afgezonderd, heet dat. Maar de Heer weet ze daar te vinden. En uit haar bijzonderste geroepen heb en zei tot u: Gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Wat is u dan niet verworpen? Nou ja, heeft God zijn volk verstoten? Aardig, hè? Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? En er staat er laconiek, dat zij verre. Dat vind ik een wel grappige vertaling. Want waar waren ze? Verre. Nou ja. Heeft God terzijde afgezonderd en wat het maar was in een bijzondere plaatsen. Gij zei mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Maar zal ik eens even lezen, Jeremia 31 voor de goede orde. Vanwege die kwestie staat dat nog ergens. En dan zeg ik, ja, vele plaatsen. Maar ik lees voor de gelegenheid Jeremia 31, want dat is een bekend hoofdstuk, althans. Het is bekend om vers 31 en wat er verder volgt. Ziet er daar gekomen dat ik met Israël en met Juda een nieuw verbond zal maken. Dat is dat gedeelte dat uitgebreid aangehaald wordt, geciteerd wordt zelfs in Hebreeën 8. Dat nieuwe verbond. Maar dat is ook een hoofdstuk dat vanaf vers 2 spreekt over het volk der overgeblevenen van het zwaard, een overblijfsel. Heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Maar het heet wel degelijk niet alleen Israël, ook in vers 4, maar het heet Samaria in vers 5. Het heet Efraïm in vers 6. En het heet in vers 9, ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En in vers 10, hoor des Heren woord gij heidenen en verkondigt in de eilanden. Ja, let op dat het niet over de Joden gaat, hè? Het gaat niet over de Joden. Het gaat over Israël, Efraïm, overgeblevenen. Eilanden, koloniën, uw volk, het overblijfsel van Israël, einde van vers 7 was dat. En nu we hier toch zijn, kan ik meteen verder naar vers 20, van vers 9 en 10 naar vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, uitdrukkelijk aansluitend bij vers 9... Toch? Efraïm is mijn eerstgeborene. En dan vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Ik weet niet of ze dat bij het scramblegroet rekenen, maar troetelkind. Maar ja, wat moet je? Doe maar. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, verworpen. Nou, sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Waar heb u dat meer gelezen? In Hosea 1, juist. En over wie ging dat? Over de zogenaamde 10 stammen. Want dat is Hosea. Ja. Ik zal mij zijn zekerlijk Ruchama ontfermen, spreekt de Heere. Richt u over wie? Over Efraïm. Maar dat is niet Juda. Maar het is wel Israël. Want Efraïm is de eerstgeborene van Israël en draagt dus de titel Israël met zich mee als eerstgeborene, als erfgenaam. Dus je een brief aan Israël moet afleveren, lever je hem af bij Efraïm. Echt wel. En de Heer zegt, ik zal mij zijn en zekerlijk ontfermen. En eigenlijk heb je hier... eigenlijk heb je hier de verklaring van de gelijkenis van de verloren zoon. Want kijk, dan moet ik vers 18 lezen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, nog steeds geen Juda, hè? Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, ik eet hier maar die varkensvoer allemaal en laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Maar dat staat er allemaal niet. Maar er staat, ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden, opgevoed, tot de orde gebracht. Als een ongewend kalf, dat tot de orde gebracht moest worden. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf, dat wil zeggen, nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, nadat ik weer mij bewust ben wie ik ben, dan weet je dus ook wie je vader is. Anders weet je niet wie je bent. Problematisch genoeg voor sommigen, maar nee, dat is wat het is. Heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. En dus laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. En die zag hem al van... Waar vandaan? Van verre. Gij die eertijds verder waart. Nou goed. En hij heet Efraïm. Nou weet je meteen hoe die andere zonen heten. Want de gelijkenis ging in hoge mate over twee zonen. En eindigt met die zoon die nooit weg was. Maar daarvan blijkt uit het verband dat hij een beeld is van het Joodse volk. Het wettische Joodse volk. Lees het nog maar eens na. Het is niet de gelijkenis van de verloren zoon. Het is de gelijkenis over twee zonen. En hij rijmt op de gelijkenis van die andere twee zonen. Die allebei zouden werken in de wijngaard. En één zei ja en deed het niet. De ander zei nee en deed het wel. En die leg je over die gelijkenis van de verloren zonen heen, om zo te zeggen. Maar hier heb je hem ook. Dit ging over Efraïm. Hierna gaat het alsnog over Efraïm en Juda. Maar in die volgorde, dan heet het huis van Israël en het huis van Juda, in vers 27, samen worden ze daar genoemd. Nou, al eerder natuurlijk, in vers 23 ook al, de God Israëls, en dan wordt ineens over Juda gesproken. En in vers 27, het huis van Israël en het huis van Juda, en in vers 31... met het huis van Israël en met het huis van Juda, want het nieuwe verbond komt eerst terecht bij het huis van Israël en pas later, dat is in de wederkomst, bij het huis van Juda. Dat is het verhaal. Dat staat gewoon hier in het Oude Testament klaar. Ik bedoel, duidelijk genoeg vind ik persoonlijk. En leuk vind ik in het bijzonder, want ik heb het nou toch open liggen, dat er staat in vers 21... over Efraïm, richt uw merktekenen op en stel uw spitse pilaren. Zet uw hart op de baan, namelijk op de weg die gij gewandeld hebt. En de betekenis ervan is dat die 10 stammen hun weg, hun route gemarkeerd hebben in de loop der eeuwen door het oprichten van stenen. Zoals Jacob het deed toen hij naar Laban ging, dat is niet een toevallige vergelijking hoor. Want daar gaat het feitelijk over. Jacob die vluchten moet voor Esau en dus 20 jaar van het toneel verdwijnt, om zo te zeggen, zijn beeld van het Israël uit onze tegenwoordige bedeling. Meteen wel de zaligheid meegekregen, om zo te zeggen. Maar Israël heeft zich in de loop der tijd die merktekenen opgericht. Zodat als je zich afvraagt waar komen die megalithische dingen vandaan, de menhirs enzovoorts. En hunne bedden. De hunne bedden. Dan.
Ik heb daar heel veel.
Ben je daar geweest? Heb je ooit gezien?
Ja.
Je kijkt zo. Het is ongelooflijk. Ja. En niemand weet eigenlijk wat het is.
Heel
veel. Je denkt dat het lijkt op een ouderwetse. Misschien een. Hoe heet dat? Een begraafplaats of zo. Maar er staat niks op, die stenen, hoor. En ze hebben eronder ook nooit overblijfselen gevonden. Maar de stenen staan er wel. Ja. Maar ook hele rijen onafzien. Ja. Ik heb uitgebreid bekeken. Af en toe staat er een hele grote ergens midden in het bos of zo. Een man hier, Obelix was hier, stond erop. Maar.
Ja.
Maar zoiets. En waarom ze dat gedaan hebben, ja, dat is geen. En. Wie was hier? Efraïm was daar. Opgerichte stenen. Je weet dat Israël dat doet. Jacob deed het. Stenen oprichten als monument. Wij waren hier. Enzovoorts. Dat is wat gebeurt. En daarom is het in onze dagen nog steeds een raadsel. Hoe komen die dingen daar? Waarom zijn ze daar neergezet? Enzovoort. Ja, dit, ja. Nee, dat ik nou stop. Ik zou je daar meer over kunnen, maar dat kan ik beter niet doen. Dat er niet zoveel. Ga maar op het beginsel dat ze dat gedaan hebben. Nee, er zijn er geweest, maar niet in die lange rijen. Maar er zijn van die stenen die wel degelijk inscripties hebben.
Ja,
in Amerika. Nee, hier, gewoon ook hier in Europa. Die inscripties hebben. Het verhaal is dat daarop zeeroutes zijn aangegeven. Waarvan wij niet geacht worden te geloven dat men die in die oudheid gekend heeft. Waaronder de zeeroutes inderdaad naar de Amerika's, Atlantische Oceaan over en zo. Het is goed gedocumenteerd, zover ik kan nagaan. Dus. Want daar zijn ze naartoe gegaan, hè, voor een belangrijk deel ook weer. Maar goed, dat is nou allemaal het punt verder niet. Het gaat er maar om dat ze hun sporen hebben nagelaten in de geschiedenis. Bovendien stond het dan in Genesis 49, in andere woorden. Maar er stond over Dan, die nou een keer geacht wordt voorop te gaan in de migraties. Staat over Dan dat hij zijn sporen zou nalaten. Zoals een slang dat doet langs de weg. Enzovoort. Nou ja, dat is wat Israël ook gedaan heeft. Het is te volgen. En er zijn dus ook archeologische bewijzen voor waar de lagen gebleven zijn en waar ze naartoe gegaan zijn. Alleen ja, het past niet in gangbare geschiedschrijving. En dat is dan weer het probleem waar wij dan weer niet mee zitten. Dus dan ga ik maar weer terug naar Jesaja 41, gij, Israël, vers 9, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb. Voor zover Israël daar in ballingschap, in gevangenschap namelijk was, heeft de Heer die gevangenis gevangen genomen, juist. En hen gaven gegeven. En weggevoerd, gezet in de hemel namelijk. Maar dat was Efeze 4 en Psalm 68. Ja. Ik heb u niet verworpen. Enzovoorts. Vrees niet, want ik ben met u. Want dat heeft Jezus beloofd. Dat klopt. Maar hier staat het aan zijn discipelen namelijk. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding der eeuw. En zo. Maar hier staat het over de 10 stammen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Met de rechterhand mijner gerechtigheid. Enzovoorts. Er staat dus vele malen achter elkaar hetzelfde. Ik ben met u, ik zal voor u zorgen, ik bescherm u, enzovoorts. En dat met de rechterhand mijn gerechtigheid, let op dat er niet staat met die van mijn genade of zo. Niet dat het dat niet is. Dat is het punt niet. Het punt is dat dat er niet staat. Dat is gerechtigheid. Met andere woorden, die hulp, die ondersteuning, die is er op grond van geloof, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En wij als gelovigen leven uit dat recht. Dat wil zeggen, ook het recht op wat de Heer beloofd heeft aan ons die geloven, enzovoorts. En de Heer is dus met hem. Op grond van zijn belofte. En hij is niet met degene die ontstoken waren, enzovoorts. Daar staat in vers 11, ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Allen die u vervolgen in de praktijk. Dat zijn de heidenen in het algemeen, maar dan moet ik er toch bij zeggen dat dat wel degelijk betrekking heeft primair op de Joden, want voor zover christenen vervolgd zijn geworden, is dat toch in de eerste plaats gebeurd door de Joden. De Joden hebben een ander verhaal en die zeggen wij zijn juist vervolgd geworden door christenen, maar dat klopt niet echt. Niet dat het niet gebeurd is. Maar het klopt niet echt. Ze hebben juist een toevlucht gezocht in het Westen. Dat wil zeggen bij de andere stammen van Israël in de praktijk. En als er dan al een plaats is waar ze enigszins veilig waren, dan was het daar. Maar daar waren ze ook in hoofdzaak. En dat ze daar vervolgd zijn, ja, ze waren sowieso bedreigend voor het christendom. En daar hebben ze last van gekregen natuurlijk. Daar hebben ze een slechte reputatie mee opgebouwd. Zo is dat gegaan. Maar naar Bijbelse geschiedenis, volgens de Bijbelse geschiedenis, christenvervolgingen beginnen bij de Joden. Je kan het navragen aan die meneer uit Tarsus. Ja, Paulus heb ik het al. Toch? En bij het Sanhedrin. En wat het maar was. En overal waar Paulus of de discipelen maar kwamen in de wereld. Zijn vervolgd geworden door de Joden. Ja, Stefanus zelf natuurlijk. En de Heer Jezus. Ja, hoe je dat ook keert en wendt, zo was dat. Ja. En verder, ja, er zitten heel verhalen vast. Maar het is ook een algemeen verhaal over hoe een minderheid met een andere cultuur, als die groter wordt, bedreigend is voor de omgeving. Dat is nou eenmaal zo. Zo gaat dat toch? En dan ontstaat vijandschap en dan worden bij gelegenheid die Joden die bedreigend geacht worden te zijn, ongeacht of ze het zijn of niet, maar er wordt zo tegenaan gekeken, dan wordt hen beperkingen opgelegd of zelfs het land uitgejaagd. Maar ja, iemand zei laatst, die Amerikaanse autochtone bevolking, voor zover zoiets autochtoon kan zijn, de Indianen. Ja, die moesten dan die blanken maar laten komen en die kwamen daar maar binnen. En ze hebben dat maar laten gebeuren en ze hebben er niks tegen kunnen doen. Maar het eindresultaat is dat ze in reservaten wonen nu, Indianen. En de tijd komt dat wij blanken hier in Nederland, hè? Maak een verhaal zelf af en kleuren plaatjes. En dan mag je nog blij wezen als je in een, misschien mogen we dan nog wonen in, hoe heet dat, de Oostvaardersplassen of zo. Het hek staat er al, dus in het veen moet er toch uit. Ik maak er maar een grap over. Maar zo gaat dat toch, zo gaat het toch altijd over, dat weet toch ook iedereen. Dus de menselijke geschiedenis. Nou goed. Maar hier staat, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden, Ja, hier hebben de vertalers een probleem, maar... zij zullen worden als niet. Ja, als ze worden als niet, dan... dan zijn ze er niet. En dat is wat er staat. En de lieden die met u twisten zullen vergaan, dan zijn ze er ook niet meer. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Nee, dat is logisch, want ze zijn er niet meer. Die lieden die met u kijven zullen worden als niet, want ze zijn er niet. En de lieden die met u oorlogen zullen worden als niets. Want een nietig ding, dat is niet iets. Want het ding is iets. En dus als niets. Het vervelende daarvan is dat de uiterste consequentie van die woorden is dat de goddelozen, zijnde de ongelovigen in de praktijk, zullen worden weggedaan. Dat wil zeggen, zij zullen vergaan, zij zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. Zij zullen niet tot de lengte van jaren continu branden in de hel of waar het maar was, of in de poel des vuurs. Zij zullen branden en vergaan, heet zoiets. Want dat is waar vuur trouwens ook de uitbeelding van is. Ik kan het ook niet helpen. De Bijbelse gedachte is gewoon dat alleen gelovigen overblijven. Zij zijn een gelovig overblijfsel, hoe dan ook. En ongelovigen blijven niet over, die verdwijnen, vroeg of laat, ooit. En op welk niveau je dit dan lezen wil, je kunt het lezen als dat de Joodse staat, de ongelovige Joodse staat vernietigd zal worden, dan neem je hem tamelijk smal. Maar het is natuurlijk de algemene waarheid dat de Heer in zijn oordeel, als hij komt om te oordelen, en daar gaat het beslot over, het is een rechtszaak, nader voor het gericht uit vers 1, en betekent zij zullen weggedaan worden. Al, die gezegd. En daarna, ja. De uitdrukking die hier gebruikt wordt, is een woord in de betekenis van niet zijn, niet meer zijn. Maar we hebben niet zo'n woord in het Nederlands. Dus de vertalers blijven daarin hangen. We moeten vertalen met meerdere woorden. Zij zullen niet zijn. Waar niet? Nergens niet. Zij zullen niet zijn. Zij zullen niet meer zijn. Dat moet je dan eigenlijk aan elkaar schrijven, alsof het één woord is. En zo komt het in het Oude Testament menigmaal voor. Bovendien kennen we uit het Nieuwe Testament, en soms binnen een ander verband, zij zullen niet meer zijn in eeuwigheid. Zij zullen als kaf met onuitbluselijk vuur verbrand worden. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd het vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Hebreeën 10. Ze wordt niet meer gevonden, de hele oude schepping niet, in Openbaring 20, vers 11. Ik bedoel, het is er niet meer. Blijft het niet voortbestaan in het vuur. De aardigheid van vuur is dat daarin al iets wat erin komt, dat verdwijnt daar. Behalve als je als gelovige erin komt. Maar dan heb ik het alleen over Daniel 3. Geloof het wel. Dat is een wonder. Maar dat waren gelovigen. Maar goed. En ik geloof niet dat daar iets aan toe te voegen is. Iemand zei serieus, ja, maar in het vuur vuur is reinigend, dus in het vuur wordt men gereinigd. Nee, in het vuur verbrandt al het vuil. En als je daarin terechtkomt als vuil, verbrand je daar dus. Ja. Ja. Hoe simpel is dat? Huh?
Ja. En de goddelozen zullen niet meer zijn, zegt Psalm 104.
Enzovoort, zuster, ja. Ik heb hier een hele lijst van schriftplaatsen, maar ik wou het maar niet doen en het is toch nooit compleet. Goddelozen zullen niet meer zijn, nee. Zo is het net. Ik geloof dus echt in annihilatie. Dat is de theologische term voor annihilatie. Tot nihil maken, nul. Tot nihil maken, annihilatie. Het is officieel een ketterse leer. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. Ik kan er niet anders van maken. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik geloof niet in al verzoening. Maar ik geloof wel Dat eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En hemel en aarde verenigd te staan, dat geloof ik ook. En ik geloof dat er uiteindelijk na de jongste dag geen vijand meer is, geen zondaren meer zijn, geen ongelovigen meer zijn. En dat het ook niet ergens anders nog in het vage vuur zit of in het vuur eeuwig brandt en dat soort dingen meer. Dat is allemaal, wie dat bedacht heeft, weet ik niet, maar dat kan je in de Bijbel niet vinden. Echt niet. Ja, onuitblusselijk vuur. Ja, wat betekent dat? Dat wat erin komt, komt er niet meer uit. Het verdwijnt daar namelijk. Een verterend vuur. Maar dan moet je me niet komen wijsmaken dat het daar niet verteert. Dan heb je het over goud, zilver en kostelijke stenen. Dat verteert daar niet. Maar dan kan je van goddelozen niet zeggen dat het goud, zilver en kostelijke stenen is, toch? Dan ben je de schrift wel erg veel geweld aan het aandoen. Dus ik geloof niet dat het er voor tot de lengte van jaren blijft branden. En ik geloof ook niet dat het er na lengte van jaren alsnog weer uitkomt. Dat is leer van alverzoening. Dat geloof ik ook niet in. Ik geloof dat het verdwijnt. God doet het weg. God ruimt het op. Weg met de vuil. Dat is wat gebeurt. Men heeft recht op bestaan als zodanig, op leven, verspeeld. En daarom verdwijnt ook de dood. De tweede dood. De dood wordt geworpen in de poel des vuurs. Dat is het dan ook niet meer. Het is gewoon helemaal weg. En dat is toch wat je zou moeten willen, lijkt mij ook trouwens. Nou ja, vanuit een goddelijk standpunt. Ja, wij hopen voor vele mensen dat het anders uit zal pakken. Wat dat betreft zijn wij misschien nog genadiger ook nog. Maar ik denk het niet. Ik denk dat je dan niet voldoende hebt nagedacht. Ja, we hebben voldoende met Gods rechtvaardigheid. En die zegt, dan niet. Je hebt hier, je kunt hier leven wat je wil. Je krijgt de kans. En, maar dit leven gaat voorbij. Het is ook nooit de bedoeling geweest dat het zou blijven. Je krijgt nu de kans om tot mij te komen, van mijn leven ontvangen en anders verdwijn je gewoon weer. Of ongewoon weer, wat je maar wil. Maar ze zullen weggedaan worden. Want ik, de Heere, vers 13, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Israël, aan de eilanden, aan de uitersten der aarde, dat is wat dit hoofdstuk zegt tot op hier. Dat het Israël is, dat het is aan de einde der aarde, eilanden der zee, en het wordt door de Heer gered. Op grond van geloof uiteraard. En dan staat de vrees niet, gij warmt je Jacobs. Je vraagt je af wat warmt je in het Hebreeuws is. Het antwoord is, dat staat er niet, er staat misschien iets als warm, maar zoiets. Een rups. En gij volkje. Ja, dat staat er ook niet. Verkleinwoorden zijn typisch Nederlands, die komen in die talen niet voor. En er staat ook niet volk. Het is een woord dat eigenlijk betekent iets als lengte. En dat meestal gebruikt wordt in verband met tijd. Lengte van tijd. En men heeft het opgevat als lengte. Zo van volwassen mensen. Nou ja, een volkje, ja, men heeft er wel wat van gemaakt. Maar als u het mij vraagt, gaat het gewoon over een volk wat lang tijd zoek is. Het heet Israël, van overlang, dat is vertaald met volkje, maar het is van overlang. En dat wormpje, dat wil niet eens zeggen dat het klein is, want het is geen verkleinwoord. Het wil zeggen dat het er nog is, dat het in essentie nog aanwezig is. Want het goede woord wil me niet binnen schieten, maar zo'n wormpje is iets als een made of een rups, hoe heet zo'n ding? Dat wat in een kokon zit.
Een imago.
Hè? Nou ja, zoiets, een imago. Ja, dat iets wat zich nog ontwikkelen moet en nou ja, en zich openbaren moet, tevoorschijn moet komen uit de insectenwereld. Zo is het. En men zegt, ja, dit is de worm van die van die purperrups, of hoe heet dat, crimson, de karmozijn, weet ik veel. Dat, op de moerbijboom, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n rupsje, zo'n wormpje dat daarop zit. Vandaar dat men wormpje gemaakt heeft ervan. Maar het is geen verkleinwoord. Het gaat erom dat het iets als purper is en dat het, en purper staat voor het midden tussen God en de mens. Het staat voor priesterschap, purper. Tussen rood en blauw, tussen aarde en hemel, of andersom geredeneerd. Zoiets. Dus het staat hier heel, alsof het iets heel kleins is, maar dat is niet wat er in de grondtekst staat, hoor. Er staat dat het er is en dat het er van overlang is en dat het alsnog tevoorschijn zal komen en vrucht zal dragen. Dat is wat het is.
Maar ik ben een worm,
geen man. Ja, daar staat het weer in gewoon worm, in de zin van weliswaar misschien laag, maar het moet nog tot ontwikkeling komen. Dat is de betekenis van die term. En daar uit de kokon, ja. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Maar het is nog steeds de eerste en de laatste en dezelfde. Het is de Heer zelf die dat Israël tevoorschijn zal brengen. Meer daarover de volgende keer, want het is echt wel weer tijd. Zullen wij de Heer dankzeggen voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die ons in Christus geschonken hebt. Dat wij dat woord van u mochten horen en ontvangen. Niet alleen eenmaal, maar ook de rest van ons leven. Opdat dat woord in onze harten geplant zou worden. We danken u dat we ons mogen oriënteren op u. Die gesproken hebt, die uw plannen hebt bekendgemaakt en daarmee uzelf hebt bekendgemaakt. We danken u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En dat we op grond van geloof toegevoegd zijn aan u en daarmee aan dat volk van eerstgeborenen, en zelfs eerstgeborenen van Israël, om deel te hebben aan dat eerstgeboorterecht, koningschap, priesterschap, waartoe u ons in Christus hebt geroepen. We danken u daarom dat we aan uw hand mogen leven, dag in dag uit, onderweg naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Vader, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.